Dus waarom is het nou zo belangrijk om je geloof te beleven in een gemeenschap met mensen om je heen?
Ja.
En dat is denk ik ook wel iets van deze tijd, dat iedereen dus zelf een bepaalde ervaring of beleving moet hebben met God.
Ja.
Maar ik vraag mij wel eens af of dat dan... Wat gebeurt er dan met je geloof als je die ervaring even tijdelijk niet hebt?
Welkom in de podcast Begrijpend Leven, waarin we op zoek gaan naar de grote vragen van millennials rondom de Bijbel, het evangelie en de kerk. Wat zijn eigenlijk de vragen van deze generatie? Welke rol zien zij nog in de kerk? Met ervaringen en experts gaan wij op zoek naar die ene vraag. Hoe kunnen wij samen de Bijbel leren lezen en leven? Leuk dat je reisgenoot bent op een stukje van onze zoektocht naar de kerk van nu en de toekomst. Vandaag zitten we bij mij aan tafel, Jeroen Bos en Teun van der Leer. Jeroen, jij gooide je studie bedrijfseconomie om. Je studeerde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En jij besloot om theologie te gaan studeren aan de Christelijke Hogeschool in Ede. En voor je afstuderen onderzocht jij hoe en of christelijke studenten de overstap van de kerk of van de studentenvereniging richting de kerk maken. Of belanden zij nou tussen wal en schip? Daar gaan we het vandaag met je over hebben. En ook wat dat met jouzelf te maken heeft. Bij mij aan tafel zit ook Teun van der Leer. Hij promoveerde in de leer van de kerk en mag met recht een kerkexpert in Nederland worden genoemd. Naast zijn werk als docent van het Baptistenseminarium is hij ook voorganger van de Kamergemeente in Woerden. Van harte welkom, leuk dat jullie er zijn. Jeroen, in deze podcast zijn we heel veel bezig met jongvolwassenen in hun relatie tot de Bijbel, de kerk en het geloof. Jij lijkt, als het gaat om je studie, kijk even op je LinkedIn, nogal een ommezwaai gemaakt te hebben van bedrijfseconomie naar theologie. Wat is daar gebeurd?
Ja, dat klopt. Ik ben na het VWO ben ik bedrijfseconomie gaan studeren, ja, aan de Erasmus Universiteit, zoals je zei. En het eerste jaar helemaal gehaald, ging zonder problemen. En dat ging dusdanig zonder problemen dat ik dacht, nou, zal ik eens kijken of ik er iets van theologie naast zou kunnen doen. Dat heeft altijd dus een bepaalde interesse in mij gehad. Nou ja, dat heb ik een beetje laten varen. In het tweede jaar ging het wat minder met mijzelf, maar dus ook met mijn studiepunten. Dat heeft altijd invloed op elkaar.
Ja.
En toen ben ik gestopt met die studie, tussenjaar gehad. En toen is dus die interesse voor theologie weer bovengekomen. En heb ik besloten om theologie te gaan studeren,
ja,
aan de Christelijke Hogeschool in Ede.
Waar kwam die interesse voor theologie vandaan?
Ja, dat op dat moment was ik heel erg geïnteresseerd als een preek werd gehouden van, ja, hoe komt deze persoon bij wat hij heeft gezegd? Ik lees dezelfde tekst.
Ja.
Maar hoe weet je dit allemaal? En wat heb je daarvoor nodig om zo'n mooie preek te houden? Maar ook de kunst van het preken. Je staat daar, je durft voor een groep of voor een gemeente, of juist voor een hele kleine groep, dat is soms nog spannender.
Ja.
Hoe doe je dat? Dus dat zijn allemaal vragen die bij mij naar boven kwamen.
Dus je bent opgegroeid in de kerk.
Ja.
Een beetje als een kritische luisteraar, als ik je zo goed hoor.
Ja.
En je dacht, nou, misschien wil ik dat zelf ook wel een keer in mijn leven.
Ja, dat leek mij heel erg leuk. Dat is eigenlijk waarom ik theologie ben gaan doen. Dan zie je zo iemand een preek houden op een podium. Denk, nou, ik denk dat ik dat kan.
Ja.
En wat is daarvoor nodig? Nou, het lijkt me leuk om dat te proberen. Ja. Dan moet je er een hele hoop voor leren.
Hey, en ik zit te denken, jij maakt een overstap van bedrijfseconomie richting theologie. Als je Bijbels een beetje bekend bent, zou je kunnen zeggen van de mammon naar de Heer. Ben je bekeerd tot de kerk ook? Of is dat nog een spannende?
Ja, dat is een leuke vraag. Ik hoor regelmatig als ik dit vertel, dat ja, dat is toch het totaal tegenovergestelde qua studie.
Mm-hmm. Ja.
Wat is daar gebeurd? En ik merk wel, of ik merkte tijdens die studie economie, dat ik wel regelmatig met een vraag zat van, ja, wat voor doel dient dit? Wat is hier de zin achter? Waar ben ik mee bezig? En ik merkte toch een bepaalde nutteloosheid in wat ik aan het bestuderen was in de economie.
Ja.
Maar ook dat het vooral om jezelf ging. Dus hoe kan ik hier beter uitkomen? Als vooral voor jezelf dus, ja, als econoom.
Ja.
En ik miste wel een bepaalde verdiepingsslag in die studie van dat je iets nuttigs aan het doen bent.
Ja.
En nuttig in de zin van dat je bijvoorbeeld andere mensen er beter uit laat komen in plaats van jezelf. En
ja,
dat heb ik heel erg gemist in de studie economie.
Ja.
Nou ja, dan is dat voor mij makkelijk om dat te vinden in studie theologie. Omdat je dan iets probeert door te geven van wat je hebt geleerd.
Ja. Ja.
Ja, maar ik zou ook zeggen, reken jezelf niet te gauw rijk. Want in de kerk kom je ook genoeg mensen tegen waar het vooral om hun beleving en hun ervaringen gaat. En ik denk dat je met de economie ook wel mensen kunt dienen. Maar ik snap wel wat je bedoelt, hoor. Maar ik zou niet een echte scheiding willen brengen tussen daar kun je wat voor mensen betekenen en daar dus niet.
Nee,
maar
zeker.
Dat bedoel je misschien ook niet.
Nee, dat is wel een terechte kanttekening. Maar ik merkte dat het economische systeem wel gericht was op een individu en daar zelf beter uitkomen. En de bedrijven die we bestudeerden waren ook wel vooral gericht op financiële winst. En ik heb me ook wel bezig gehouden met, is er nog andere winst dan financiële?
Ja. Dan kon je eigenlijk zeggen, is dit het nou?
Ja.
Ja. En toen kom je op de richting van theologie. Dus dat is ergens bij jou ontstaan vanuit de kerk. Ben je momenteel betrokken bij een kerk?
Nou, ik sta ingeschreven bij een kerk. En dat is misschien ook wel wat veel luisteraars zullen herkennen. Of sommige luisteraars.
Zo eentje.
Ja. Ja. Nou ja, we gaan het er straks misschien uitgebreider over hebben. Maar ik ben zelf ook subject van het onderzoek wat ik heb gedaan. Namelijk, een student die ingeschreven staat bij een kerk gaat verhuizen vanwege de studie, gaat op kamers.
Ja.
En ja, dat je dan niet opnieuw bij een kerk aanmeldt. Ja, dat geldt dus ook voor mijzelf. Ik sta ingeschreven bij een kerk in mijn vorige woonplaats Zwijndrecht.
Ja.
Maar ik woon nu in Ede en daar ben ik geen actief lid van de kerk, nee.
Nee, precies, precies. En jij hebt dus onderzoek gedaan eigenlijk naar de beweging van studenten na hun studententijd richting de kerk. Hoe kwam je daar zo bij?
Nou, het was een vraag vanuit mijn stageplek, Navigators. Nou, dat staat vooral bekend vanwege studentenvereniging, maar ze doen nog veel meer.
Ja.
Ik zal nu het verkooppraatje niet houden, maar ik houd me dus bezig met de studentenvereniging in Ede. Ja. En de vraag vanuit Navigators kwam, we willen graag de uitstromende leden, willen we op een bepaalde manier bedienen, om ze voor te bereiden op het leven wat hierna komt.
Ja.
Nou goed, je kan je afvragen of dat dan de taak van de navigators is. Maar die vraag leeft in ieder geval wel.
Ja.
En ze wisten ook niet zo goed hoe ze dat moesten doen. Dus dat was eigenlijk een hele brede vraag aan mij. Van hoe kunnen we die mensen bedienen die na hun studententijd eigenlijk opnieuw moeten gaan binden aan een woonplaats, aan een eventuele relatie, aan een eventuele kerk, aan hobby's en sporten. Dus de vraag was breder en ik heb me uiteindelijk gefocust op de kerk.
En wat is het belang dan voor navigators om dat te willen weten?
Nou, er was wel bekend dat veel studenten tussen wal en schip vallen.
Ja.
En dat is eigenlijk natuurlijk niet iets wat de navigators wil. Studenten hebben een mooie studententijd gehad bij navigators.
Ja.
Maar we zien ook wel dat veel studenten na de studententijd niet meer bij een kerk aansluiten, hun geloof verliezen, weinig relaties hebben die ze hebben opgebouwd binnen studententijd.
Ja.
Dus dan kan het een beetje voelen alsof het dan misschien voor niets is geweest.
Ja.
Dus die vraag is denk ik zeker relevant voor navigators. Van hoe kunnen we iets creëren waardoor het blijvend is wat we hebben opgebouwd? En dat... Ja, dat was nog niet het geval.
Nee, precies. Oké, dus zij zien zichzelf echt als een soort van connectie van de kerk met het jeugd, van de jeugd richting de kerk van de toekomst. Maar ze zien mensen tussen wal en schip vallen. En jij ook.
Ja.
Jij bent er ook zo een tussen wal en schip. Een. Hoe is dat zo gekomen?
Nou, dat heeft, heb ik gezien, vaak meerdere factoren. Maar als ik dan op mezelf betrek, dan is het... Ja, je komt in een nieuwe woonplaats. Voor mij was niet het eerste wat ik ging doen een kerk zoeken.
Nee.
Ik was bezig met mijn studie. Ik was nog een kamer aan het zoeken in de week voordat ik begon met studeren.
Mm-hmm.
Nou, dan wil je je studie goed opstarten. Je gaat bij een studentenvereniging, in mijn geval Navigators. En soms sluipt het er gewoon bij in om dan op zondag niet naar de kerk te gaan.
Nee, precies. Ja.
En dat is, je kan zeggen dat is dan luiheid of gemak. Het heeft ook soms praktische redenen, want je gaat dan in het weekend nog naar je ouders toe.
Mm-hmm.
Met wie moet je gaan? Waarheen moet je gaan?
Ja.
Dat is echt wel lastig, zeker als je daar nieuw komt wonen.
Ja.
En dat zijn de factoren die voor mij een rol hebben gespeeld. Maar die herken ik ook zeker in de studenten of de oud-studenten die ik heb onderzocht.
Ja, want kun je daar eens wat over vertellen? Wat heb jij nou gevonden in je onderzoek?
Wat ik heb gevonden is dat studenten een hele mooie studententijd kunnen hebben. Dat geldt natuurlijk lang niet voor alle studenten. Maar de doelgroep die ik heb onderzocht heeft vaak een hele mooie studententijd gehad. En dat uitte zich dan in een studentenvereniging die als een warme gemeenschap om hen heen stond.
Ja.
Dus je komt in een community waar dingen al jaren zo lopen, waar structuren zijn, waar hiërarchie is, zou je zelfs kunnen zeggen. En er worden heel veel dingen gefaciliteerd. Er worden bijbelstudies gefaciliteerd, er worden diensten gefaciliteerd. Dus het is ook heel makkelijk om daar gewoon in mee te gaan.
Ja, het is net een kerk, zou je kunnen zeggen.
Het is eigenlijk net een kerk. En dat soort vragen leven zelfs bij dit soort studentenvereniging. Van moeten we dan ook het avondmaal gaan organiseren?
Ja.
Ja, moet je dan ook gaan dopen? Mm-hmm. Dat is best wel een ingewikkelde vraag. Dus
ja.
Nou, is een studentenvereniging een kerk? Dat is voor heel veel studenten best wel het geval. Dus ik heb veel teruggezien dat oud-studenten zeggen, ja, in die tijd was mijn studentenvereniging mijn kerk.
Ja.
Puur vanwege de gemeenschap eigenlijk. Ja. Maar ook dus de georganiseerde activiteiten die je ook gewoon in een kerk terugziet. En dat fijne wat is ervaren, dat warme, dat mooie,
mm-hmm.
dat is dus ook precies het pijnpunt waar oud-studenten tegenaan lopen als ze dus niet meer bij een studentenvereniging zitten. En dan dus uit een warme gemeenschap vallen, in een gat vallen.
Ja.
En dat vervolgens nooit meer terugvinden in een kerk, omdat een kerk geen studentenvereniging is.
Nee.
Dus de vraag van, is een studentenvereniging een kerk? Daar kan je het nog over hebben. Maar een kerk is natuurlijk geen studentenvereniging.
En waar zit dat? De leeftijden en zo, dat snap ik. En toch, wat je net omschrijft over een studentenvereniging, en dat is voor mij ook biografisch. Ik heb nooit op een studentenvereniging gezeten. Maar dat klinkt ook wel als veel dingen die kerken doen. Wat is dan het kenmerkende? Is het feit dat ze moeten kiezen? Dus hun aandacht moeten verdelen tussen een studentenvereniging en een kerk? Of is het dat kerken gewoon heel anders in elkaar steken dan die studentenvereniging? Waar zit het verschil?
Nou, studenten komen in een fase waarin ze zich losmaken van hun ouders.
Ja.
Ze gaan op kamers, uit huis, kunnen zelf de boodschappen doen, kunnen zelf weten wat ze willen eten.
Ja.
Maar ja, ook wanneer je kleren moet wassen. Maar het is dus ook een tijd waarin je je eigen overtuigingen gaat ontwikkelen.
Ja.
Een tijd waarin je je eigen visie gaat ontwikkelen, maar dus ook op je geloof.
Mm.
En dan komen ze in een studentenvereniging met mensen die daar ook mee bezig zijn. Dus het is eigenlijk een hele veilige plek waar geëxperimenteerd kan worden met geloofsovertuigingen, levensopvattingen, waar dat in een kerk niet zo makkelijk wordt ervaren door studenten. Ja, dus ik weet niet of het echt zo net zo moeilijk of makkelijk is als in een kerk, maar het wordt in ieder geval zo ervaren dat in een studentenvereniging eigenlijk ruimte is voor heel veel ideeën en heel veel opvattingen met mensen die in dezelfde fase zitten.
Ja.
En als je dan dus weer uit die studentenvereniging gaat, en dan ben je vaak wat ouder en dan heb je misschien al wel wat dingen ontwikkeld, je visie of je opvatting, dan kom je vervolgens weer in een gemeenschap zoals een kerk, waarin weer dingen gaan zoals ze al langere tijd gaan, met mensen die ouder zijn en jonger zijn, met andere opvattingen. En dat is best wel een moeilijke overstap.
Ja, ja. It makes sense, eigenlijk wel. Nu je dat zo zegt. Dus ik hoor je zeggen, het zijn allemaal generatiegenoten in dezelfde fase van het leven, in dezelfde tijd ongeveer opgegroeid. En blijkbaar biedt die studentenvereniging een bepaalde veiligheid, een bepaalde ruimte om daarover in gesprek te zijn. Meer ruimte misschien wel dan in gevestigde kerken in ieder geval te vinden is. Teun, hoe komt dat bij jou binnen? Hoe luister jij daarna?
Ja, it makes sense, zou ik haast zeggen. Ik vind het heel herkenbaar. En ik moet zeggen, ik ben wel heel erg positief over die studentenvereniging. Mm. Ik heb vaker gezien dat dat inderdaad echt een veilige plek is voor jongeren in die levenssituatie om hun eigen geloof ook te ontdekken en te ontwikkelen. Inderdaad, wat jij zegt, zich los te maken van thuis. En ik heb het ook gezien bij een van mijn eigen zonen, dat in die periode was studentenvereniging voor hem de kerk. En dat heeft hem ongelooflijk veel opgeleverd. Ik heb ook bij zijn diplomering gezegd, wij blijven de rest van ons leven, blijven wij deze vereniging steunen als ouders. Want we zijn zo dankbaar wat we zien wat het jou heeft opgeleverd. En daar is volgens mij niet zoveel mis mee. Nee. Maar ik ben wel heel blij met dit onderzoek. Omdat ik ook gezien heb dat voor veel studenten de weg daarna best ingewikkeld is. Want het is best wel een kloofje gegroeid. En ik vind het heel mooi dat de studentenvereniging zelf zegt, daar willen we wat aan doen. Maar ik denk dat wij als kerken ook moeten nadenken van hoe kunnen wij daarin faciliteren.
Ja, en Teun, help mij eens even. Ik ben een idealist wat dat betreft. Dus die verhalen die ik hoor over de studentenvereniging, dan denk ik van ja, maar zo zou toch ook de kerk mogen zijn?
Als het gaat om dingen als een veilige plek, ruimte om je vragen te bespreken, je twijfels, elkaar echt te ontmoeten, dan denk ik dat kerken van verenigingen veel kunnen leren. Alleen, ik denk dat de kerk een breder mandaat heeft. Jeroen zei het net al, om te beginnen, de kerk is voor alle generaties.
Ja.
Dus het is sowieso al een andere dynamiek die zijn eigen uitdaging heeft.
Ja.
De kerk heeft ook een wat bredere opdracht in de samenleving als geheel. Mm. Maar denk ook bijvoorbeeld weer bij die generatie de geloofsopvoeding vanaf jonge kinderen. Dus in die zin, het is mooi om idealistisch te zijn, maar je moet ook realistisch zijn. Kun je het niet één op één met elkaar vergelijken.
En waarin zit dan voor jou het verschil? Want als je zou zeggen, ja, een kerk, dat is misschien een wat meer evangelische definitie van kerk. Dat is waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Ik snap de vragen van de navigators wel. Moeten wij niet ook dopen? Moeten wij niet ook het avondmaal vieren? Je zegt, de kerk hebben een breder mandaat. Waarin dan? Waarin uitzicht dat voor jou?
Met name in het doorgeven van de traditie aan al die generaties. Je moet niet vergeten, studentenverenigingen teren ook op een traditie die er al is. Je stapt in een verhaal wat al bestaat en wat al wordt doorgegeven. En dat is denk ik een van de grote opdrachten van de kerk. Ik vergeet nooit dat op een zendingsconferentie een keer een Armeense bisschop van een orthodoxe kerk zei, ja, jullie hebben het allemaal over horizontale zending. We moeten de wereld over. Maar wij doen vooral aan verticale zending. We zorgen dat het van generatie op generatie doorgegeven wordt.
Ja.
Trouwens, nogmaals, daar spelen studentenverenigingen dus ook een rol bij. Mm. Want ik moet er niet aan denken dat de jongeren ook uit mijn gemeente overal gaan studeren en dat er geen studentenverenigingen daar zijn.
Dan
val je helemaal in een gat.
Ja, precies.
Maar nogmaals, dat is een beperkte mandaat dan het bredere mandaat van de kerk.
Ja,
want de studentenverenigingen bedienen ook wel een bepaalde doelgroep die vaak niet vertegenwoordigd is in een kerk of in mindere mate is vertegenwoordigd in een kerk. Ik zie het in mijn eigen kerk waar ik lid ben, dat er weinig personen lid zijn die in de studentenfase zitten, omdat ze ook wel uitwonend zijn of waar we het net over hadden, allerlei redenen hebben om niet naar een kerk te gaan.
Mm-hmm.
En ik denk dat daar in een studentenvereniging wel iets kan bedienen van bijbelstudies, discipelschap in het geval van navigators. Er worden een paar keer per jaar diensten georganiseerd. Dus het faciliteert ook wel dat wat een kerk anders zou kunnen bieden. Ik zoek even naar woorden om niet te zeggen dat de studentenvereniging die fase een kerk is, maar het bedient zeker wel bepaalde behoeften ook van studenten.
Nee, ik kan me ook wel voorstellen dat het een soort van, nu je dat zo zegt, ik zie dat dan voor me, hè? Iemand die inderdaad het huis uitgaat, op kamers gaat wonen, het leven zelfstandig gaat ontdekken, dat die afstand tot misschien iets wat meer een instituut is, dat ook heel gezond is en dat het helemaal past in die experimentele fase van je leven. Als ik zo kijk naar jouw onderzoek en als ik de statistieken goed begrijp, dan valt mij bijvoorbeeld op dat tijdens de studentenvereniging fase, zeg maar, ongeveer 1 op de 3 mensen aangesloten is bij een kerk. En na afloop is dat ongeveer 2 op de 3. Dus je zou kunnen zeggen, die aansluiting, dat gaat ook best veel goed.
Ja, zeker. En dat is ook eigenlijk het gekke misschien aan mijn conclusie, dat de factor een warme gemeenschap hebben is zowel heel positief als heel negatief.
Ja.
Dus mensen, laat ik studenten zeggen, die ervaren een hele warme gemeenschap. En dat moedigt ze dus aan om dat ook te zoeken na hun studententijd.
Ja.
Daar zijn ze heel blij mee, dat biedt ze veel. Het geeft ook een soort inbedding van je geloof. En dat moedigt dus blijkbaar ook een heel groot deel van de studenten aan om daarnaar op zoek te gaan.
Ja.
Tegelijkertijd biedt het dus een minstens zo grote groep een soort teleurstelling dat ze dat dan niet meer vinden.
Ja. Je zou kunnen zeggen, studentenverenigingen doen het goed, maar ze doen het bijna te goed voor de kerk die daarop volgt.
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Welke inzichten leveren dit nou op voor de navigators? Wat gaan zij nou doen met jouw onderzoek, in dit geval NSE-de?
Wat denk ik sowieso een belangrijk punt is, is om dit op de agenda te zetten in de Bijbelstudies van de studentenvereniging. Dus heb het nou eens een keer met elkaar over wat is een kerk, wat is een gemeenschap, waarin verschilt de navigators van een kerk, waarin niet. Maar ook, waarom is het belangrijk?
Ja.
Dus waarom is het nou zo belangrijk om je geloof te beleven in een gemeenschap met mensen om je heen?
Ja.
En dat is denk ik ook wel iets van deze tijd, dat iedereen dus zelf een bepaalde ervaring of beleving moet hebben met God.
Ja.
Maar ik vraag mij wel eens af of dat dan, wat gebeurt er dan met je geloof als je die ervaring even tijdelijk niet hebt? En kan je dan misschien teren op de ervaringen van mensen naast je in een gemeenschap? En dat is denk ik voor mij een hele belangrijke reden om een kerk te zoeken na je studententijd. En om het daar ten eerste eens over te hebben tijdens de Bijbelstudies, dat zou denk ik al heel erg helpen.
Dus eigenlijk, ik hoor je zeggen, meer ruimte voor het belang van gemeenschappelijk je geloof beleven. Ik zag Teun heel hard ja knikken. Teun, ja, daar haak jij wel op aan, hè?
Ja, daar haak ik zeker op aan. Ja, ik mag graag zeggen, Jezus is niet los verkrijgbaar. Kerk hoort bij de inhoud van het Nieuw Testamentische geloof. Dat zie je overal in het Nieuwe Testament. Hè? Dus als je je verbindt aan Christus, dan word je automatisch ook verbonden aan anderen. Jij noemde net Matthäus 18, vers 20. Nou, die gaat precies daarover. Die gaat over het samenkomen van mensen, en daar is Jezus in het midden. Dus het heeft blijkbaar een meerwaarde om ook samen je geloof te beleven. En ik denk, ik durf nog wel sterker te zeggen, ik denk dat het zo is dat Jezus jou en mij bepaalde dingen niet kan geven rechtstreeks, maar alleen via je broeder en je zuster. Als je ook kijkt naar de context van Matthäus 18, waar dat bekende woord staat, dan gaat het daar over vergeving en verzoening. Nou, hoe kun je in je eentje nou vergeven of je met jezelf verzoenen? Nou, op een bepaalde manier kan dat soms wel eens, maar daar heb je toch juist anderen voor nodig, hè? En de kerk is ons denk ik ook gegeven, en we worden aan elkaar gegeven in de kerk, om echt daar een oefenruimte te hebben, ook voor het leerlingschap van Christus. Om daar de dingen te leren oefenen die hij ons heeft geleerd. Vergeven, verzoenen, dienen, delen. En daar is de kerk bij uitstek de plek voor. Al is dat niet vanzelfsprekend, alleen maar leuk en gezellig. Dus ik kan me ook voorstellen dat studenten, als ze daarna op zoek gaan, die gezelligheid van de studentenvereniging, ja, dat is niet het enige wat je vindt in een kerk. Het is ook een plek waar het schuurt. En waar je ook mensen tegenkomt die je niet direct gekozen hebt. Het is ook wat minder een monocultuur, denk ik, dan een studentenvereniging. En tegelijkertijd zeg ik, maar juist daar wordt het evangelie concreet. Want dan moet je het handen en voeten geven, ook in de weerbarstigheid van het leven. Daarom is denk ik kerk heel erg belangrijk. Daar leer ik echt wat het betekent om Jezus te volgen. En wat dat soms ook kost.
Nou, ken ik en een deel van Kerkelijk Nederland jou, Teun, als iemand die altijd bereid is om een vuur gepraat door voor de kerk te houden. Ik ben even benieuwd, ik heb je dat eigenlijk nooit gevraagd. Ik ken je al best lang, maar heb jij zelf bij een studentenvereniging gezeten in jouw studententijd?
Nee, ik ben na de middelbare school naar een driejarige fulltime bijbelschool gegaan. Dat bestond toen nog. En die had een eigen evangeliegemeente op hetzelfde terrein. En daar was je ook gelijk volop bij betrokken als studenten.
Dus het was één en één.
Dat ging hand in hand eigenlijk. Ja. En daarna ben ik getrouwd en ben ik theologie gaan studeren. Maar ja, als getrouwd koppel waren we gewoon weer aangesloten bij onze thuisgemeente, waar we voor die bijbelschool ook al bij hoorden. Hey. En voor mij was de kerk van jongs af aan altijd heel vanzelfsprekend een plek om bij aanwezig te zijn.
Ja, dus jij, heb jij wel eens dan misschien als jonge Teun een fase in je leven gehad waarin je dacht, nou, ik ga er eens over nadenken? Of was het altijd vanzelfsprekend in jouw geval?
Het was vanzelfsprekend en de passie groeide alleen maar om daar binnen te werken en te dienen. Ja, ik ben wat dat betreft geen voorbeeld van afgedwaald en weer teruggekeerd.
Nee, precies.
Ik ben een braaf schaapje dat altijd bij de kudde heeft gezeten. Met veel genoegen.
Hey, en als jij nou Jeroen zo hoort, hè, over zijn onderzoek, je hebt het ook gelezen. Kun jij eens reageren op de stelling van, nou, een student die bij een christelijke studentenvereniging zit, zou ook naar de kerk moeten gaan? Op zondag?
Ja, dat zal ik nooit zo zeggen. Nee. Ook omdat je dan de kerk gelijk beperkt tot de zondagmorgen. Mm-hmm. En dat is ook gelukkig wat ze leren in de studenten. Een kerk is natuurlijk veel meer dan dat.
Ja.
Ik zou wel durven zeggen, een student die Jezus wil volgen, die moet zorgen dat hij bij een geloofsgemeenschap hoort.
Mm-hmm.
Want op je eentje geloven, daar geloof ik eerlijk gezegd niet in. Ik denk ook dat het heel moeilijk is om je geloof dan kwalitatief vast te houden.
Ja.
Maar nogmaals, ik denk ook dat het bij de inhoud van het geloof hoort om je te verhouden tot anderen.
Ja.
Dus in die zin zou ik wel zeggen, student, zorg dat je een plek vindt na je studententijd.
Ja. Ja, dus niet per se in je studententijd, ik hoor je zeggen na je studententijd. Maar
ik kan er best mee leven dat tijdens je studententijd vooral de vereniging die plek is.
Ja, ja, ja. Ja.
En vooral, wat ik vooral ook zie is dat men daar, dat is denk ik ook het tekort van ons als kerken. Ik zie veel jongeren die pas op hun studentenvereniging echt leren Bijbel lezen en Bijbelstudie doen.
Ja.
Dus de liefde voor de schrift, dat ze die daar ontvangen.
Mm-hmm.
Dat vind ik bijzonder. En zeker bij de navigators, die zijn daar trouwens al heel lang bekend om. Dat dat ook een concentratie is. Maar daar zouden wij als kerken wel wat van kunnen leren.
Ja, ja, ja. En hoe zouden we dat doen dan?
Ja, ik weet dat niet precies. Ik ben geen jeugdwerker. Maar ik ben zelf nog opgegroeid in een context waar je met een zekere vanzelfsprekendheid leerde, ook trouwens van huis uit. Want mm-hmm. Het heeft natuurlijk ook met de geloofsopvoeding thuis te maken.
Ja.
Om die dagelijkse praktijken te ontwikkelen van bidden voor je slapen gaat, elke dag je Bijbel lezen.
Ja.
Op de een of andere manier zijn we dat toch een beetje kwijtgeraakt, denk ik. Ook in onze cultuur. In de eigen gemeente waar ik nu werk, daar heeft onze jongerenwerker iets ontwikkeld. Dat heet Going Deeper. Elke 14 dagen komen de tieners tijdens de dienst bij elkaar en leren ze echt Bijbel lezen. Ja, dat vind ik fantastisch.
Dus tijdens de dienst?
Ja, ja.
Ja.
Dus de ene week zitten ze in de dienst, de andere week hebben ze Going Deeper.
Ja.
En dat is natuurlijk ook mooi, dat zijn de 12 tot 15-jarigen die net van de zonneschool komen. Mm-hmm. Dus als die gelijk elke week in de hele dienst moeten zitten, is het ook een grote overgang. Dus het is een hele mooie tussenfase.
Ja.
En in die periode leren ze echt de Bijbel kennen. Dat vind ik heel waardevol.
Eigenlijk al voor die tijd moeten leren, zeg maar. Het is eigenlijk iets wat de kerk misschien te makkelijk uitbesteedt aan een studentenvereniging.
Ja, ik weet niet of ze het bewust uitbesteedt, maar in de praktijk lijkt het daar soms op.
Wel wat gebeurt, ja. 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 Ja.
En niet iedereen gaat natuurlijk studeren en op een studentenvereniging.
Nee.
Dus als je de andere jongeren ook wilt leren bijbellezen, moet je inderdaad wat eerder erbij zijn.
Ja, oké. Okay. Dus inzetten op onderwijs, misschien al eerder, constateer ik.
Jeroen? Nou, niet per se onderwijs, voor alle duidelijkheid. Mm-hmm. Ze leren zelf bijbellezen. Dat is nog wat anders dan onderwijs. Onderwijs is dat ik ga vertellen dat de Bijbel belangrijk is en wat erin staat.
Mm-hmm.
Mag ook zijn plek hebben. Maar het is nog waardevoller om ze te helpen om zelf een praktijk van bijbellezen te ontwikkelen.
Ja. Ja. Nou vind ik wel een spannende, ook in jouw onderzoek, Jeroen, en misschien wel in je eigen biografie. Jij beweegt van bedrijfseconomie richting de kerk. Nou, Teun, je maakte er net een opmerking over. Omdat dat misschien toch wel erg individualistisch was. Tegelijkertijd constateer je in je onderzoek ook wel dat individualisme ook wel een stevige rol speelt in die keuze rondom kerken. Kun je daar eens iets over vertellen?
Nou, wat je de afgelopen jaren hebt zien gebeuren, en ik heb daarvoor ook het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau gelezen, is dat er ook wel een verschuiving plaatsvindt in een soort verenigingscultuur.
Mm-hmm.
Er was, en daar kan Tim nog veel meer over vertellen misschien, echt wel een cultuur van verenigingen waar je bij blijft. En dat hoorde ik je net ook zeggen, ik blijf bij mijn kerk.
Ja.
En wat we nu zien gebeuren, de afgelopen jaren al wel hoor, is dat het toch wel meer lijkt te gaan om waar voel ik mij thuis? Waar ben ik op mijn plek? Waar voel ik mij goed?
Ja.
En dat lijkt een hele belangrijke factor ook te worden in een kerkkeuze.
Ja.
Aan de andere kant heb ik ook wel gezien dat een hele belangrijke factor is, met wie kan ik naar de kerk gaan? En die noemde ik zelf in het begin ook.
Mm-hmm.
Je gaat in je eentje niet zo snel naar een vreemde kerk toe om daar voor het eerst een dienst te bezoeken. Dan ga je met iemand mee of je gaat samen voor de eerste keer. En dat is ook wel, toch blijft dat dus een belangrijke factor van met wie kan ik samen naar de kerk gaan. En ik sluit helemaal aan bij dat geloven dus iets is van samen beleven. En je geloof is zeker persoonlijk, maar niet individueel.
Nee,
precies.
Ja, uitspraak van Stefan Paas, geloof ik.
Ja, dat klopt.
In zijn vreemdelingen en priesters.
Ja, ja, die heeft dat daar ook over in dat boek. Van, het lijkt een minderheid te worden, de christelijke kerkgangers. Ja. Dat is een minderheid zelfs in Nederland. En ja, dan moet je je dus ook gaan verhouden tot wat er, tot de meerderheid. Namelijk de niet-christelijke of de niet-kerkgangers.
Ja, ja. Het is wel grappig. Het doet mij denken aan een van onze millennial challenges die we in het land momenteel hebben lopen. We hebben er 3 lopen en ze hebben alle 3 een eigen appgroep. Maar er is er 1 waar op een gegeven moment iemand heeft gezegd toen ze het hadden over de kerk. Van nou weet je, als de kerk echt zo belangrijk is, ik vind het belangrijk om komende zondag eens te gaan. Wie doet er mee? En sindsdien spreken ze met elkaar af op zaterdagavond. Wie is er morgen in de kerk? Wie is er morgen in de kerk? Zodat ze weten wie er de volgende dag is. Ja. En dan gaan ze naast elkaar op een rijtje zitten. En ik sprak de voorganger daar ook over. En die zei, dat is heel grappig. Dan zitten ze de volgende zondag, zie je ineens een heel rijtje met millennials zitten uit de Millennial Challenge. Maar dat geeft aan hoe belangrijk het is. Ja. Alleen al inderdaad dat je weet, ik zit niet in mijn eentje in de kerk. Als ik naar de kerk ga, is er iemand die mij kent, die mij ziet. En waar ik me misschien die veilige ruimte bij voelt. Jij schrijft in je onderzoek ook over de exitavonden bij navigators. Kun je daar eens wat over vertellen?
Nou, dat is ook een van de redenen waaruit deze vraag naar voren was gekomen. Dat ik dit onderzoek wilde gaan doen. Er worden exitavonden georganiseerd bij de navigators. Nou, dat zijn avonden waarop mensen die uitstromen, dus die weggaan met de studentenvereniging, of dat in ieder geval van plan zijn, worden toegerust. Heet dat dan met een mooi woord. Maar goed, waarmee gaan we ze toerusten?
Ja, wat gebeurt daar dan?
Ja, dat was dus, daar werd eigenlijk, nou dan zeg ik het heel plat, daar werd maar wat gedaan. Dus we gaan het over vriendschap hebben, want dat is belangrijk. We gaan het over financiën hebben, want dat is belangrijk. Mm-hmm. Maar er was nooit eigenlijk goed onderzocht van waar zijn de behoeften. Maar ook, want dat kunnen uitstromende leden niet altijd zelf zeggen, waar vinden wij dat er behoefte aan is.
Ja.
En van daaruit kwam de vraag naar dit onderzoek. En is wel een van mijn belangrijkste conclusies. We moeten het over de kerk gaan hebben.
Ja.
En dan in ieder geval over een geloofsgemeenschap. Mm-hmm. Dat woord gebruik ik ook vaak in mijn onderzoek.
Ja.
Omdat kerk ook wel misschien een negatieve associatie kan oproepen.
Ja.
Dus we moeten het over een geloofsgemeenschap gaan hebben. Zorg dat je daarin terechtkomt.
Ja.
Dat is wel hoe de komende exitavonden eruit gaan zien, ja.
Ja, precies. En ga jij die dan ook leiden?
Die ga ik leiden, ja.
Die ga jij leiden? Ja. Ah, kijk. En komen daar bijvoorbeeld ook wel eens lokale predikanten naartoe? Heb je een soort van speeddate of hoe krijgt dat vervolg, zeg maar?
Nou, dat was inderdaad een van mijn wilde ideeën, om dan heel veel voorgangers uit Ede uit te nodigen. Of eigenlijk allemaal uit te nodigen en dan hopen dat er heel veel komen. Nou, ik moet nog even kijken of dat ook praktisch haalbaar is. Maar een van mijn aanbevelingen aan navigators is wel, haal de banden met de kerken, met de plaatselijke kerken aan. Dus nodig de voorgangers uit in de diensten, maar nodig ook de studenten uit in de diensten van de kerken. Dus zorg dat er wat meer een soort samenwerking ontstaat, met alleen maar als doel dat studenten bewust zijn van welke kerken er in Ede zijn.
Ja.
En dat je daar welkom bent en dat je daar dus dan meteen wat bekende gezichten hebt als je daar voor het eerst bent. Gewoon om die kloof te verkleinen.
Ja, ik heb ook wel eens het idee, ik weet niet of dat intentioneel is, dat soms hele groepen studenten gezamenlijk kerk hoppen.
Ja.
We hadden afgelopen zondagavondmaal bij ons in de kerk. En bij ons in de kerk moet je dan altijd even staan en namen noemen. En mijn collega die vroeg mensen te gaan staan en er stonden ineens 30. bleek een studentenvereniging volgens mij van echt dus in Ede te zijn. Maar die zijn dan echt met elkaar, gaan ze kerk af. Is dat iets wat spontaan gebeurt of faciliteert NS Ede dat? Hoe gaat het in zijn werk?
Dat gebeurt regelmatig spontaan.
Ja.
We hebben een soort forum voor alle studenten die bij navigators zitten. En dan zie je regelmatig op zaterdagavond, nou, ik ga morgen daarheen. Wie gaat er met me mee?
Ja.
Wie heeft er een auto? Dat is dan vaak de belangrijkste vraag. Maar inderdaad, dat ontstaat dan eigenlijk. Dat is niet iets wat navigators faciliteert, in Ede in ieder geval. Maar wat mij betreft zou je dat gerust ook wel kunnen faciliteren.
Ja.
Door te zorgen dat studenten met elkaar, want dat is inderdaad een hele belangrijke, naar een kerk gaan.
Dus die geloofsgemeenschap, die doet er enorm toe. Ik hoorde jou net even zeggen van ja, ik gebruik liever het woord geloofsgemeenschap dan kerk. Heeft soms ook negatieve associaties. Is er een imagoprobleem dan?
Nou, voor mij persoonlijk in ieder geval niet. Maar ik heb wel bewust bij de vraagstelling aan degene die ik heb bevraagd, heb ik wel expres het woord geloofsgemeenschap gebruikt. Omdat ik me zou kunnen voorstellen dat het een imagoprobleem is van, een kerk die vasthoudt aan haar ideeën en die, die ouderwets is. Nou, wat mij betreft is dat vaak helemaal niet het geval.
Nee.
Maar studenten ervaren dat er in de studentenvereniging is alles mogelijk, alles kan, alles mag. En alles is leuk. Dat wordt door buitenstaanders niet altijd zo ervaren.
Mm-hmm.
En dat zou de kerk dan niet doen.
Ja.
Nou, ik denk dat dat meevalt. En daarom heb ik het woord kerk soms vermeden. Maar wel altijd erbij gezet hoor. Van geloofsgemeenschap of kerk.
Ja. Teun, als jij moet kiezen, kerk of gemeenschap?
Nou, dan kies ik ook voor gemeenschap.
Mm-hmm.
Omdat ik me voor kan stellen dat het woord kerk andere associaties oproept. Het meer institutionele, starheid, wetticisme, liefdeloosheid en huichelachtigheid. Ik bedoel, ik denk wel dat de kerk een imagoprobleem heeft. Ik vind het leuk om te horen van Jeroen dat hij dat zo niet ervaart. Maar dat er nog wel veel kleeft aan dat woord, zou ik me voor kunnen stellen.
Mm-hmm. En hoe komt dat nou?
Nou ja, dat is deel van onze geschiedenis.
Mm-hmm.
Dat heeft ook mee te maken dat de kerk een mensenwerk is.
Ja.
Ik zeg altijd in de dogmatiek, waar je verschillende onderdelen hebt. Hè. Als je bijvoorbeeld de christologie behandelt, ja, dan kun je bijna zingend college geven.
Mm-hmm.
Want hoe mooi je het maakt, hoe meer het waar wordt. Want het is gewoon, je kunt alleen maar mooie dingen zeggen over Christus. Hetzelfde geldt voor de pruimatologie, de Heilige Geest. Maar zo ga je over de ecclesiologie, de leer van de kerk begint, heb je het over jezelf.
Ja.
In die zin is het een beetje een vreemde eend in de bijt van de dogmatiek. Maar tegelijkertijd, het Nieuwe Testament kent wel een hoge ecclesiologie. Hè? Praat over de bruid van Christus, het lichaam van Christus. En is tegelijkertijd heel realistisch. Want daar zijn eigenlijk de meeste brieven uit voortgekomen. Omdat de praktijk en de theorie met elkaar schuurden. Dus daardoor komt het.
Mm-hmm.
En we moeten leren met elkaar om ons te realiseren. De kerk is een zootje. Maar ik wil erbij horen.
Want dat is een lekker verkoopprijsje.
Het is het zootje van Christus. Hij heeft het bij elkaar gebracht. En ik denk ook aan, door het pas pro toto van de kerk is natuurlijk, zijn de 12 leerlingen.
Waar hij even uitleggen wat pas pro toto is?
Oh, dat is het voorbeeld voor het geheel. Dus een deel van het geheel betekent het letterlijk.
Ja.
Dus je zou kunnen zeggen, je kan ook zeggen de kerk in een notendop.
Mm-hmm.
Dat was die groep discipelen. Nou, die zouden wij ook niet bij elkaar gezocht hebben.
Nee.
Als van, nou, dat is nog eens een kwaliteit om de wereld mee te veroveren.
Nee, de vissers, de landbouwers. Ja.
Toch is precies dat gebeurd. En een zeeloot, wat dacht je, die ertussen zat. Dus dat is blijkbaar waar Christus het mee waagt. En dat vind ik ook heel bemoedigend.
Mm-hmm.
Ik heb veel geleerd van Dietrich Bonhoeffer, Duitse theoloog die in de oorlog is opgehangen door Adolf Hitler. Maar die ook veel over de kerk heeft geschreven. En een van zijn belangrijkste lessen was, je moet van de kerk houden zoals die is.
Mm-hmm.
En niet zoals jij hoopt dat die zal worden.
Oh ja.
En dat is vooral voor voorgangers heel belangrijk. Mm-hmm. Want als wij met een ideaalplaatje in een kerk gaan werken, van nou ja, het is nu nog niks, maar het moet dat worden en daar ga ik naartoe.
Ja.
Dan raak je alleen maar gefrustreerd.
Ja.
Je moet houden van wat er is en je realiseren, dit is waar Christus zijn leven voor gegeven heeft. Dit is zijn bruid en hier houd ik van en daarmee ga ik op weg.
Ja, ja.
En dan kunnen mooie dingen gebeuren. Maar dat de kerk eigenlijk permanent tekortschiet in haar kernopdracht, namelijk liefde en eenheid. Ik ben de laatste tijd veel bezig met de slothoofdstukken van Johannes 13 tot 17.
Oh ja.
Dus de bergrede is bekende, Matthäus 5 tot 7. Is ook heel uitdagend en radicaal. Maar Johannes 13 tot 17, jongens. Dat is het onderwijs van Jezus vlak voor zijn sterven.
Mm-hmm.
Dan zegt de mens meestal wat hij echt belangrijk vindt. Nou, dat gebeurt daar zeker. Nou, dat begint met de voetwassing en het nieuwe gebod. Elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. En het eindigt met dat grote gebed om eenheid.
Mm-hmm.
Het zou kunnen zijn dat de tijd rijp is dat we daar meer tijd en energie aan gaan besteden aan de boodschap van die hoofdstukken.
Ja.
En dat we vooral lessen trekken uit het feit dat wij geschapen zijn met twee oren en één mond.
Mm-hmm.
En als je naar veel kerken kijkt, denk je dat het andersom is. Maar
leren
luisteren is ook wel iets wat heel wezenlijk is, denk ik.
Ja.
En in dit geval ook luisteren naar jongeren en studenten.
Ja, ja. Ik hoor je eigenlijk een beetje een dubbele boodschap geven. Je kunt eigenlijk twee kanten op. Aan de ene kant kun je zeggen van ja, die kerk die is prachtig. Je moet erbij willen horen. En tegelijkertijd is het ook de plek waar je enorm met je neus op de feiten wordt gedrukt van ja, wat christenen vaak zeggen, de gebrokenheid van de dingen die stuk zijn in deze wereld. Die stuk zijn in jezelf, die stuk zijn in een gemeenschap. Ja. Hoor ik je daarmee ook zeggen van een kerk helpt je ook om heel nuchter en realistisch de Bijbel te lezen en in het geloof te staan, zeg maar?
Ja, dat hoop ik wel. Ik heb het net een oefenruimte genoemd, dat zegt al iets. Je zou de kerk ook als een werkplaats kunnen zien,
ja.
Waar continu gewerkt wordt ook aan jouzelf. En ik hoop ook, ik weet ook niet of alle kerken daarin slagen, dat de kerk ook lukt om te laten zien, wij zijn een plek waar je ook met je gebrokenheid aanwezig mag zijn. Niet alleen voor de geloofshelden en de geloofsreuzen, maar ook voor de kwijnende vlasplit en het gekrookte riet, hè, zal ik maar zeggen.
Ja.
Omdat Christus kan aan de slag met waar jij bent. Dat is eigenlijk hetzelfde als met die kerk. Christus houdt van je zoals je nu bent en niet zoals die hoopt dat je zal worden. Hij heeft al een zekere hoop en daar wil hij aan werken, maar hij begint bij waar je nu bent.
Ja. Ja.
En ik hoop dat de kerk dat ook uitstraalt. Zoals jij komt, zo word je bemind. Vergeet ook niet dat Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en leer van mij.
Ja.
Dus het begint met, je mag komen zoals je bent, en dan ga je leren.
Ja.
Dus je mag komen zoals je bent, niet blijven zoals je bent, maar dat is ook goed nieuws.
Ja.
Je mag veranderen.
Ja, ja, ja. Word jij daar enthousiast van, als je dit zo hoort, Jeroen?
Ja, ja, zeker. En ik zit ook ademloos te luisteren, moet ik zeggen. Maar ik wilde daar wel even op inhaken, want ik hoor je zeggen dat het goed is zoals je bent. En dat zou je dan ook voor de kerk kunnen zeggen. Maar toch zie je wel dat veel jongere mensen dan een andere kerk gaan zoeken, omdat ze tegen iets aanlopen in de kerk. En dat kan van alles zijn, hoor. En dat ze dan een andere kerk gaan zoeken. Marijn noemde het al kerkhoppen.
Ja.
Dat vind ik een hele mooie term.
Komt ook uit je onderzoek, hè?
Ja, en ik heb ook wel eens rally-shoppen gehoord.
Ja.
Dat je dus, ja, overal de mooie dingetjes vandaan wil halen. Daar is de mooie muziek, daar is de mooie preek. Mm-hmm. Hier ken ik de mensen, dus om de week ga ik heb 3 kerken waar ik heen ga en dan word ik op alle manieren bediend.
Ja.
En dan gaat het dus weer om ik. En ik ben benieuwd hoe Teun er tegenaan kijkt. Als je dus op een plek bent waar je dus zoveel, en dat zal een vraag zijn waar millennials ook mee zitten. Ik zit in een kerk en er is zoveel waar ik tegenaan loop en het voelt alsof er niemand luistert.
Mm.
Het voelt alsof er niemand luistert. Ja, ik wil weg uit de kerk. En die vraag heb ik ook gehad toen ik wat jonger was. En, nou, ik ben benieuwd hoe Teun daar tegenaan kijkt. Van, moet je dan op de plek blijven waar je bent of niet?
Ik vind niet, zeker niet als jongere, dat je op de plek moet blijven waar je bent. Je groeit ergens op. Dat is vaak een grote genade. Daar ontvang je waarschijnlijk ook heel veel. Dus daar loop je niet zomaar weg. Net zo min als dat je zomaar wegloopt bij je familie of je gezin. Als dat al mogelijk is. Hè? Toch kunnen daar dingen gebeuren die je beschadigen of waarin je tekort komt. Dat het de vraag is of dat blijven soms beschadigender is dan weggaan.
Hmm.
En uiteindelijk, zowel de keuze voor het geloof als ook voor de kerk is een weg die je zelf moet gaan. Dus je ouders kunnen je heel veel meegeven, maar uiteindelijk moet je dat voor eigen rekening nemen op jouw manier. Ik heb er wel moeite mee, en dat zit heel erg in onze cultuur, dat mensen over het algemeen, dat geldt niet alleen voor jongeren, ook voor volwassen mensen al, vrij snel, als ze ontevreden zijn over hoe het gaat, of het zich niet meer thuis voelen, whatever that may mean, inderdaad, hup naar de volgende kerk gaan. Hè? We noemen dat circulation of the saints, een voortdurende doorstroming.
Ja, het rondpompen van heiligen. Ja.
Dus laat ik het vergelijken met verkering en huwelijk. Het is prima om met een aantal mensen te daten, om te verkennen van, nou, bij wie wil ik echt horen.
Mm-hmm.
Maar als je eenmaal getrouwd bent, dan moet je niet na anderhalf jaar denken, oh nee, het is toch niet, ik ga weer verder op verkenning. En zo is wat mij betreft ook een beetje, op een gegeven moment maak je een commitment en hoor je bij een gemeenschap. Maar dat is wel heel erg tegennatuurlijk aan het worden in onze samenleving.
Ja, commitment is een heel beladen woord geworden.
Bedoel, jij noemde het net al, we zitten in een netwerksamenleving waar je heel erg kijkt, vaak ook nogal berekenend kijkt van, nou, wat heb ik eraan, wat haal ik eruit? En als dat niet meer bevalt, dan ga ik naar de volgende. Vanzelfsprekende verbanden die zijn enorm aan het eroderen. En En in die zin moeten we ons geen illusies maken. Wij als christenen zijn ook enorm geseculariseerd wat dat betreft. Wij doen er gewoon niet mee. Mm. Wij zijn ook geïndividualiseerd. En ja, dat levert een enorme fragmentarisering op. Waar wij niet buiten staan. Maar we kunnen er wel kritisch naar kijken, hoop ik. En kritisch op reflecteren.
En hoe doe je dat dan, Teun? Want als ik even terugdenk aan het onderzoek van Jeroen. Jeroen constateert dat mensen bewegen in hun studententijd. En ja. De beweging is vooral een beetje richting de evangelische kerken. Nou, ben jij een volganger in zo'n evangelische kerk? Heb jij het de afgelopen jaren wel eens meegemaakt dat je tegen mensen hebt gezegd van, nou, misschien is het beter als jullie in je eigen kerk blijven?
Ik zit even te denken of ik dat toevallig in de afgelopen jaren... Ik heb wel in mijn vorige gemeente dat wel eens tegen mensen gezegd.
Ja, precies. Ja.
Wij maken mensen wel heel erg duidelijk. Ik heb toevallig gisteravond een introductiecursus gehad. Mm-hmm. Van je bent hartelijk welkom, maar heb niet de illusie dat als je ergens weggaat, dat daar dingen gebeuren waar je tegenaan loopt. Mm-hmm. Dat hier niet gaat gebeuren.
Ja, precies.
Los van het feit dat je jezelf meebrengt. Maar ja. Wij zitten hier ook en wij zijn ook de volmaakte kerk niet.
Nee.
Dus in die zin probeer ik de drempel ook weer niet te laag te maken. Van hoi, allemaal welkom hier.
Kom erbij.
Het is een commitment wat je maakt. Ja. Ik gebruik ook altijd, als ik dat in dit verband mag citeren, de verbondsuitspraak van de allereerste baptisten. Mm. Die het hadden over een verbond sluiten met God en met elkaar.
Ja.
Wat het ook kost. Mm. Dus die maakt ook echt een commitment.
Ja.
In het bewustzijn van bij God horen betekent bij elkaar horen. En als je dat eenmaal doet. Mm. Dan loop je ook niet zomaar bij elkaar weg.
Nee, nee.
En dat is een tegen. Dat is echt een tegencultuur.
Ja.
Die we moeten koesteren, denk ik. En moeten blijven ontwikkelen. En ik maak me echt zorgen over het gemak. Mm-hmm. Maar we mensen verbanden verbreken. En dan bedoel ik relaties, huwelijken. Maar ook het horen bij een bepaalde kerk.
Ja. Ja.
Soms moet je echt bereid zijn om ook een beetje te lijden aan de kerk.
Mm-hmm. Ja, ja. Maar niet kosten wat het kost, dat hoor ik je ook zeggen.
Nee, als het de kosten gaat van jezelf. Mm-hmm. En dan zou er een moment kunnen zijn. En dat mag je dan ook serieus met de Heere God zelf bespreken. En misschien met andere wijze mensen. Mm-hmm. Dat je zegt, oké, nu dat is misschien soms ook een genade dat er ook nog andere plekken zijn.
Ja.
Waar je kunt genezen en herstellen.
Ja. Hey, een vraag die ik jullie allebei zou willen voorleggen. Die werd mij afgelopen week gevraagd. Die vond ik eigenlijk wel heel grappig. Dat was van iemand, ook een student. En die zei van, joh, als ik nou op zoek ga naar een kerk, waar moet ik nou op letten? Teun, waar moet je op letten als je verhuisd bent na je studententijd en je gaat op zoek naar een nieuwe kerk?
Ga niet de ene week naar die kerk, de andere week naar die kerk, de volgende week naar die kerk. Als je zegt, ik wil een paar kerken verkennen, ga dan een maand achter elkaar naar één en dezelfde kerk.
Mm-hmm.
Want één dienst geeft je niet voldoende indruk. En probeer vooral ook te letten op, wat is er buiten de kerkdienst? De kerk is niet alleen de zondagmorgen.
Nee.
Dus ga vooral onder de koffie met mensen in gesprek.
Mm-hmm.
Stel ook, probeer zulke open mogelijke vragen te stellen. Probeer ook door te prikken naar wat zit er achter de eventuele façade, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm.
Kijk goed hoe mensen met elkaar omgaan. Een goede test is ook in de koffieruimte in je eentje met een kop koffie gaan staan en kijken of de mensen op je afkomen.
Oh ja.
Is er aandacht voor je? Daar zou ik op letten. En ik zou ook proberen, voordat ik mijn keuze maak, om ook aan één of meerdere door de weekse activiteiten deel te nemen.
Ja, en je had het ook over vragen stellen. Is er één specifieke vraag, misschien twee, waarvan je zegt van, nou, die vraag zou ik nou zelf, gewoon vanuit jezelf als steun zijn als ik in een nieuwe kerk kom? Dat is een vraag die ik echt wil stellen.
Hoe gaan jullie om met minderheden?
Mm-hmm.
Zou ik een belangrijke vinden. Ik kan er zo gauw geen tweede bedenken.
Dat geeft aan dat dit in ieder geval voor jou dus heel belangrijk is.
Ja.
Hè, om die vraag te stellen. Hey Jeroen, met oog op jouw onderzoeksuitkomsten. Jij zit zelf in de situatie. Je vertelde het me op de heenweg hier naartoe al even. Jij gaat komende zomer weer verhuizen, terug naar het westen. Kom je ook in zo'n fase van zoeken naar een kerk? Maar er zijn natuurlijk heel veel. Met alles wat jij nu weet, hebt ontdekt en hebt uitgevonden. Wat zou jouw advies zijn aan iemand die op zoek is naar een kerk? En dus aan jezelf.
Ja, ja. Zoals voorgangers vaak tegen zichzelf preken, heb ik mijn onderzoek ook over mezelf geschreven, inderdaad.
Ja.
Ik wil wel inhaken op het eerste punt van Teun. Dat je dus vaker naar dezelfde kerk gaat.
Mm-hmm.
Om die kerk echt te leren kennen. En voor mij zou dat dan zitten in dat je dus niet die ene dienst er alles uit wil halen.
Mm-hmm.
Vandaag was de muziek fantastisch, maar de preek niet zo. Oh, dus ja. We gaan hier niet heen.
Mm-hmm.
Maar misschien is het volgende week wel andersom. En dan ga je dus ook niet naar een kerk voor de voorganger of voor die muzikant of omdat die persoon er was. Maar dan ga je voor de ontmoeting met God. En die kan soms in iets anders zitten dan waar je het verwacht.
Mm-hmm.
En je gaat voor de ontmoeting met elkaar. Daar hebben we het natuurlijk net uitgebreid over gehad. En het is in deze tijd heel makkelijk om dan op YouTube alvast wat vooronderzoek te doen. Als ik dat zo überhaupt mag
Dat noemen. Gebeurt veel, hè?
Ja. Want we gaan een kerk zoeken. Dus we gaan ze eerst allemaal op YouTube bekijken. Maar als de stream al geen goede kwaliteit heeft, ja, hoe kan de dienst dan een goede kwaliteit hebben?
Oh, ja.
Ja, dat is natuurlijk helemaal geen graadmeter.
Nee.
Dus, nou, ik vind hele mooie punten wat Teun noemt. En daar zou ik dus niks aan willen afdoen door nu nog allerlei andere adviezen te geven. Maar ga dus, kijk daar doorheen en ga in ieder geval 2 of 3 keer, en ik hoor Teun zelfs zeggen, een hele maand naar dezelfde kerk om echt te ontdekken wat dat voor kerk is. Dat vind ik een hele mooie.
Hey, en wat zou een kerk kunnen doen om studenten zich welkom te laten weten? Stel, je bent op zo'n zo'n trektocht, misschien een maand per kerk. Oké. Okay. Wat kan een kerk doen om laagdrempeliger te zijn voor ex-studenten?
Nou, we zien soms wel eens bij de ingang van een kerk dat iemand de handen staat te schudden. En dat is dan het welkomsteam.
Mm-hmm.
Maar als ik daar doorheen loop en ik krijg een hand, dan is dat dan de manier waarop ik welkom word geheten? Of word ik echt aangesproken als ik alleen met een kop koffie sta? En ik denk dat daar best wel een uitdaging ligt als je zelf al lid bent van een kerk.
Mm.
Spreek eens iemand aan die je ziet zoeken. Je herkent ze echt wel, degene die voor het eerst zijn of die een beetje staan rond te kijken.
Zoals Teun zegt, ga eens ergens alleen staan, kijken of je wordt aangesproken. Jij zegt, kerken, let daar dus ook op.
Ja, ga met die persoon in gesprek. Vraag, wat heeft je hier gebracht voor morgen of vanavond als het een doordeweekse activiteit is.
Ja.
En ook wel, kerken zouden daarin proactiever kunnen zijn door dus al contact te leggen met de studentenvereniging in de stad.
Mm-hmm.
En er zijn in heel veel grote steden, zeker waar een HBO of een universiteit staat, ja, daar zijn vaak studentenverenigingen.
Ja.
Of ander soort verenigingen. Er hoeft niet altijd om studenten te gaan.
Mm-hmm.
Leg daar contact mee. Nodig ze uit. Ja. Stuur de voorganger een keer voor een informatieavond of een dienst of iets anders. Mm-hmm. Maar je zou dus al, kijk, mijn aanbeveling gaat, is tegen de navigators, leg contact met de kerk. Maar dat geldt natuurlijk, dat is een soort tweerichtingsverkeer, ook aan de kerk. Zoek contact met die studenten, want ze zijn aan het zoeken en je kunt ze dus iets bieden.
Ja, ja. Wat ik wel heel leuk vind om te horen, is dat er dus als het gaat om de kerk, het is vrij eenvoudig. Het draait om een gemeenschap, het draait om welkom, het draait om een groep waar je veilig je leven kunt delen en met elkaar het evangelie kunt volgen. Ik hoor je eigenlijk niet zeggen van ja, maar die kerken die prediken een boodschap uit een tijd die niet meer in de tijd van de student is. Inhoudelijk, als het gaat om de inhoud van, dan heb ik het niet alleen over de zondag, maar ook gewoon kijk op het evangelie, kijk op wereldbeeld, dat komt eigenlijk niet ter sprake. Of zit daar ook nog iets?
Voor de kerk bedoel je?
Ja.
Nou, ik denk dat de boodschap van de kerk of van het evangelie is voor alle tijden. En het is voor degene die op dat moment de dienst faciliteert, de taak om dat dan actueel te maken. Maar ik denk dat daar helemaal niet een probleem ligt.
Nou ja.
Ik denk, nou, dat is misschien een ander spoor waar we dan op gaan. Maar dat er dus ook de taak ligt als oud-student.
Mm.
Dat je dus ook al oogt een preek saai of lang of irriteer je aan bepaalde trekjes van een voorganger, luister eens naar wat hij te vertellen heeft. En luister naar de boodschap van God die hij probeert door te geven.
Hmm.
En als je dus op YouTube allerlei preken gaat zitten zoeken, en dat doe ik zelf ook hoor, dan is het heel makkelijk om na 3 minuten uit te zetten.
Ja.
En dat werkt dus in de hand dat je gaat zitten luisteren van oké, en wat is dit voor mij? En wat is hierin voor mij? Dat je op die manier de hele tijd naar een preek gaat zitten luisteren.
Hmm.
Dus ook als je in de kerk zit. En daar ligt dus ook wel gewoon een soort uitdaging van, ga gewoon, als je voor de eerste keer bent, mag je echt zeker ontvangen. Ga daar gewoon zitten en blijf luisteren. En niet te vroeg afhaken op dingen die, ja, op randzaken.
Ja.
En ik heb inmiddels nog wel wat lakmoesproeven bedacht op je vraag. Mm-hmm. Ik zou ook zoeken naar, proef ik hier een echte liefde voor Christus en een liefde voor de schrift.
Oh ja.
En dat hoeft niet alleen in de preek te zitten, maar daar kun je het ook in proeven, maar ook in het geheel van de gemeenschap. Dat zou voor mij heel belangrijk zijn. En voor de dienst komt de wereld ook in beeld.
Oh ja.
Dat ontbreekt nogal eens in evangelische gemeenten, vind ik. Dat het allemaal draait om onze geloofsbeleving en de aanbidding van de Heere God. Maar komt de wereld zelf ook in beeld? En wordt daar ook in de voorbeden bijvoorbeeld aandacht aan gegeven? Dat vind ik ook wel belangrijk om de gemeente die ik dan zou zoeken.
Ja, die laatste die is denk ik heel makkelijk om te concretiseren. Die eerste twee. Kijk, je bent natuurlijk theoloog. Dus dan heb je, trouwens zitten hier als drie theologen aan tafel. Dus wij hebben misschien extra antenne om die liefde voor Christus en liefde voor de schrift te proeven. Maar goed, als je dat niet hebt, hoe merk je dat? Waar kun je dan op letten?
Ja, volgens mij liefde voor Christus kun je met name ook in de liederen en in de aanbidding, maar ook wel in de manier waarop over hem gesproken wordt. Mm-hmm. Aan de gebeden kun je het soms merken. Ja, ik denk wel dat je dat op kunt pikken in de dienst. Hoe met name over Christus gesproken wordt en hoe vanuit het woord gesproken wordt.
Ja, liefde voor Jezus als kenmerk voor de kerk. In een levensfase waarin jongvolwassenen zoeken naar eigenlijk een nieuwe geloofsgemeenschap om bij te horen. Hartelijk dank Jeroen en Teun voor dit gesprek en jij heel hartelijk dank voor het luisteren. Wil je meer weten over jongvolwassenen en de kerk? Neem eens een kijkje op begrijphetleven.net of kijk op een van onze socials. Begrijp het Leven is een project van Unie ABC, het Baptistisch Seminarium, en wordt mede mogelijk gemaakt door de Maatschappij van Welstand. Tot de volgende keer. Hoi.